Judith, wij hebben een heel leuk uitje voor onze luisteraars.
En dat klopt, dat zijn filosofische wandelingen door Amsterdam.
Ja, want vrijheid is natuurlijk een heel belangrijk onderdeel van onze nationale identiteit. Vrijheid om jezelf te zijn, liefde hebben wie je wil, te geloven wat je wil. Maar hoe is onze vrijheid eigenlijk ontstaan?
Grote filosofen als Descartes en Spinoza die vonden 350 jaar geleden al een toevluchtsoord in Amsterdam, waar zij hun ideeën over de mens, de natuur en God konden ontwikkelen. Zij gingen in tegen de dogma's van de gevestigde macht en legden de basis voor het moderne wereldbeeld.
Ja, en sinds 2019 eert Amsterdam deze en andere denkers met citaten van hun werk op stoeptegels. Wil je meer weten over hoe hun ideeën ons huidige begrip van vrijheid hebben gevormd? Met gratis audiotours en gidswandelingen wandel je langs de tegels en hoor je over het gedachtegoed van deze 17e-eeuwse filosofen.
Van harte aanbevolen om dit dus te gaan doen en denk je, goh, leuk, dat ga ik doen. Dan kun je kijken op vrijheidvanamsterdam.nl. Daar vind je alle wandelingen. En de Vrijheid van Amsterdam is mogelijk gemaakt door het Humanistisch Verbond.
Veel plezier met wandelen en veel plezier met deze aflevering. De ecologie noodzaakt ons tot een herbezinning op wetenschap en politiek. We drukken dit uit met de term parlement van de dingen. Het legt rekenschap af van wat al onder ons bestaat. De hybriden die nu al zo talrijk zijn geworden, dat de zuiveringsautoriteiten, de wetenschap, de politiek, zich er geen raad mee weten. Zo drukt de Franse filosoof Bruno Latour uit dat de scheiding tussen menselijke actoren en niet-menselijke actoren onnatuurlijk is en opgeheven moet worden. Waarom moet wetenschap niet alleen inzichten delen, maar ook vertellen hoe de inzichten zijn ontstaan? Hoe kijkt Latour aan tegen de nieuwe relatie tussen mens en natuur? En op welke manier kunnen ook dingen een bijdrage leveren aan ethiek? Over deze vragen en nog veel meer gaan we de komende 3 kwartier hebben. De gast is Peter-Paul Verbeek, de denker die centraal staat, Latour.
Vers les docks, où le poids et l'ennui me courbe le dos.
Dag, goed dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de podcast Filosofie van het Centre Erasme, School voor Filosofie in Zuid-Frankrijk, Vlaanderen en Nederland. Mijn naam is Allard Amelink en het concept van deze podcast is bekend. Een hoofdgast, een presentator en een sidekick. En in ongeveer 45 minuten duiken we in het denken van 1 filosoof. En vandaag op afstand in Acquoy zit Kees.
Hallo.
En iets verder op afstand in Enschede zit onze hoofdgast van vandaag, Peter-Paul Verbeek. Hoogleraar filosofie van mens en techniek aan de Universiteit Twente en wetenschappelijk co-directeur van het Design Lab aan dezelfde universiteit. En hij is daarnaast voorzitter van de World Commission of Ethics of Science and Technology van UNESCO. Peter-Paul, welkom in de podcast.
Hi, fijn hier te zijn.
Hartstikke mooi. En we gaan het vandaag hebben over zowaar een levende filosoof, Bruno Latour. Geboren in 1947, een Fransman. Hij is momenteel als emeritus hoogleraar verbonden aan de Sciences Po in Parijs. En hij is actief op het gebied van wetenschapsfilosofie, techniekfilosofie en vooral ook bekend van dat hij zich bezighoudt met de meest actuele vraagstukken, waaronder klimaatverandering. Hierover schreef hij onder meer het boek Oog en Oog met Gaia in 2017, wat grote bekendheid kreeg. En het voordeel, Peter-Paul, van een levende filosoof is natuurlijk dat je die ook kan ontmoeten. Heb jij Bruno Latour wel eens ontmoet?
Ja, toevallig wel. Eigenlijk al een paar keer. Maar de allereerste keer herinner ik me nog heel levendig. Ik was promovendus, ik schreef een proefschrift. En we hadden een cursus waar ook een diner bij hoorde. En heel toevallig kwam ik naast hem aan tafel te zitten. Vond ik eigenlijk natuurlijk ontzettend spannend, want hij was toen al best beroemd. Nog niet zo beroemd als hij nu is, denk ik. Maar ik had bovendien ook een beetje een ambivalente verhouding met hem, eerlijk gezegd. Want hij was enorm kritisch op de klassieke denkers in de techniekfilosofie. Vooral op Heidegger. En ik had toen, denk ik, nog een grotere bewondering voor Heidegger dan ik nu heb. En ook met name door zijn stijl van schrijven. Soms heel losjes met stripverhaaltjes en grapjes. Ik ervoer dat soms als eigenlijk te weinig respectvol naar de traditie die ik zo hoog had. Dus ik dacht, nou, dat wordt een interessant etentje. maar het werd echt de avond van mijn leven, zou je kunnen zeggen. Want we hebben ongelooflijk geanimeerd zitten praten. En ik ben echt enorm in de ban geraakt van zijn werk, juist door die avond. Dus een enorme belezenheid. Zijn kennis van werkelijk alle deelgebieden van de wijsbegeerte. Ook zijn hele originele manier om empirisch onderzoek in de antropologie te verbinden met filosofie. Ook zijn hele diepe kennis van de fenomenologie, waar ik me juist zo thuis in voelde. Maar ook een beetje al van los aan het raken was. was. Dus het was echt een life-changing event, zou je kunnen zeggen, om eens een avondje met hem te mogen dineren. Ik heb hem uiteindelijk, denk ik, helaas niet kunnen overtuigen van de fenomenologie, maar hij mij wel van de actornetwerktheorie, zoals zijn eigen benadering heet. Dus nou ja, er moet verschil zijn.
Ja, ja, precies. Nou goed, misschien kom je op een dag ook hier als onderwerp voorbij in de podcast en zijn er dan mensen met een vergelijkbaar verhaal? Je weet het niet. Je zegt een beetje die losse stijl. Is dat soms verraadt het nou dat je er dan niet zoveel van weet, maar hij heeft dus hele diepe inhoudelijke kennis, maar heeft een hele losse stijl van schrijven.
Ja, dat is inderdaad, dat hoort ook een beetje bij zijn benadering, denk ik. Maar hij probeert steeds buiten de lijntjes te kleuren, als het ware. Niet in de gevestigde patronen te filosoferen. Ja, dus hij heeft één boek geschreven over een metrosysteem, een zelfrijdende metro in Parijs, die er moest komen als een soort detective. Want dat ding kwam er nooit. En het verhaal is eigenlijk, wie heeft hem doodgemaakt voordat hij überhaupt kon gaan leven. Of hij gebruikt stripverhalen van Guus Vlaten. Dus het is heel losjes. Hij speelt met de taal, hij speelt met genres, juist om dingen te kunnen denken die je binnen de gevestigde patronen niet zo makkelijk kunt denken. Overigens is dat dan weer meteen een manier waarop zijn werk zo lijkt op dat van Heidegger. Op heel veel manieren lijkt het trouwens op Heidegger. Hij wil het gewoon niet weten, denk ik. Want die probeert ook steeds door terug te gaan naar oude woorden en heel dichterlijk, als het ware, oude woorden naar boven te halen. Dingen te denken die we niet meer kunnen denken, zoals Heidegger dat zegt. Nou, dat doet Latour eigenlijk op zijn hele andere manier, met stripverhalen en met detectiveverhalen, net zo.
En wat wil hij denken dat we niet meer kunnen denken of nog nooit hebben gedacht?
Ja, nou, het hoofdthema van zijn werk is eigenlijk dat we op een nieuwe manier over de verhouding tussen subject en object, over mens en wereld, over de mensen en de niet-mensen, zoals hij het noemt, moeten denken. He, dus ik probeer altijd zijn werk maar in soort drie fases op te delen. He, de eerste fase waar hij heel beroemd mee werd gaat over wetenschap. Wat ook gaat over die, als het ware, verhouding tussen de mensen en de niet-mensen. Namelijk de wetenschappers en de natuur. Of de werkelijkheid die de wetenschappers willen snappen. En waarbij hij heel sterk antropologisch ging nadenken over wetenschap. Ook als antropoloog in laboratoria ging zitten. Om te bestuderen hoe wetenschappers een werkelijkheid tot gelding brengen, zou je kunnen zeggen. En daar werden mensen ook heel boos over. Want die zeiden, ja, nu doe je net alsof het zomaar een verzinsel is, al die wetenschappelijke feiten. Constructivisme noemde hij zijn eigen benadering ook. En het is natuurlijk geen verzinsel, zeggen de critici dan. Want die wetenschappelijke feiten zijn gewoon waar. Hoezo een constructie? Maar voor hem is het juist andersom. Het feit dat ze geconstrueerd zijn, maakt ze helemaal niet minder waar. Maar het is juist van belang om te kunnen zien hoe ze waar gemaakt moeten worden. Om daar iets mee te kunnen doen. Dus nou, dat is al de eerste verbinding tussen de mensen en de niet-mensen. En in de tweede fase van zijn werk gaat het veel meer over technologie. En een soort actorschap van de dingen, zou je kunnen zeggen. Dus hoe de dingen iets doen. Dat is ook natuurlijk een hele grote stap. Hè? Dat je de materiële voorwerpen actief maakt. Dat je ook eigenlijk daar met woorden die we normaal voor mensen reserveren over de niet-mensen gaat praten. Handelen, dat doen mensen, dat doen de dingen niet. Maar toch heeft het zin om dat te doen. Hè? Hij laat zien hoe verkeersdrempels invloed hebben op ons gedrag, op onze moraal zelfs, et cetera. En dat je zelfs de ethiek niet alleen maar kunt zien als mensenwerk. En dan zijn huidige werk is weer een derde manier om die verhouding tussen de mensen en de niet-mensen te thematiseren. Zijn huidige werk gaat heel sterk over de aarde, over het klimaat, over de opwarming van de aarde. Waarbij hij laat zien eigenlijk dat die aarde altijd een soort van zelfsprekende voorwaarde was voor ons denken. Maar we zagen hem niet eens, we leefden gewoon op die aarde. Je merkte hem niet eens op. Maar opeens gaat hij zich roeren. Blijkt er van alles te gebeuren door ons toedoen. En is die aarde helemaal niet meer zo'n stabiele, rustige achtergrond. Maar moeten we steeds meer gaan erkennen dat wij daar deel van uitmaken. Met zo'n metafoor als Gaia, die aan Lovelock ontleent. Heel vaak een beetje in de New Age hoek geplaatst. Maar Gaia is eigenlijk voor hem het woord van, er is een soort organische eenheid. Een systeem, een ecosysteem waar wij ook maar onderdeel van uitmaken. En in plaats van ons als een soort heerser boven die natuur te kunnen plaatsen. Wij kunnen alles wel maken met onze ingenieurspraktijken, zijn we er eerder een heel klein nietig onderdeeltje van. Dus dat is weer een nieuwe manier om die verhouding tussen de mensen en de niet-mensen vorm te geven.
Ja, het ook is inderdaad niet de mens als, laat ik zeggen, letterlijk acteur en requisieten, zeg maar. En ja, de dingetjes waar je mee handelt, maar die zullen geen functie hebben.
Ja, mooi dat je dat zegt. Het is precies een metafoor die hij gebruikt overigens. Dan gaat het meer in de militaire sfeer. Dus hij heeft een heel beroemd boek geschreven, misschien wel een kernboek. En dat heet Wij zijn nooit modern geweest. Het moderne denken is precies het denken waarin de wetenschap ontstaat, waarin de mens een wetenschappelijk subject wordt tegenover de objectieve wereld.
Kunnen we dat verbinden met Descartes?
Ja, precies. Ja, dat is precies het thema van Descartes. Hè. Uiteindelijk gaan we onszelf begrijpen als losstaand van die werkelijkheid. En wordt de grootste puzzel, hoe het dan kan, dat in ons bewustzijn een soort afspiegeling van die wereld buiten ons is. Nou, voor iemand als Latour is die hele vraag al een product van een manier van uit elkaar trekken van mens en werkelijkheid die niet van hem is. En hij legt dat uit met precies zo'n metafoor als de acteur en de requisieten. Hij zegt, ja, als je een oorlog wil begrijpen, ga je ook niet aan de ene kant van de kamer alle naakte lichamen van de soldaten zetten en aan de andere kant alle wapens. En dan hebben we de wereld keurig op orde. Het laat gewoon zien dat zoals de wereld in elkaar zit, te voortdurend hybriden zijn, mengvormen, allerlei relaties van mensen en niet-mensen. En in die netwerken van relaties komt de wereld tot stand. Dus dat is waar we ons denken op moeten richten, op die relaties.
Zullen we ze even langslopen, die verschillende blokken die hij noemt eigenlijk in zijn denken? Allereerst is die wetenschapsfilosofie. Hij ging dus, zeg je, als een antropoloog kijken naar de stammen van de wetenschappers.
Ja, zo zou je het kunnen zeggen. Inderdaad, zoals je een vreemde cultuur probeert van binnenuit te snappen. Dat is natuurlijk wat antropologen vaak doen. Het is niet met een vooraf vaststaand kader gaan kijken. Maar juist van binnenuit snappen hoe betekenis tot stand komt in een cultuur. Zo ging hij naar de wetenschap kijken. En dat is eigenlijk ook het begin geweest van een heel vakgebied. Science and Technology Studies is nog steeds een heel groot vakgebied. Waar hij echt van aan de wortels staat, aan de bron staat. Ook wel een provocatie in zekere zin. Hè? Dus dat je die wetenschappers die daar dus namens de waarheid spreken, opeens gaat bestuderen om te kijken hoe ze dat doen. Maar niet als een soort heldenverering. Zo van, oh, wat knap dat ze dat doen. Ook wel, want hij heeft ongelooflijk veel respect voor de wetenschap. Maar juist ook als een manier om er kritisch naar te kunnen kijken. En dus, wat hij doet is eigenlijk een onderscheid maken tussen wat hij dan noemt science in the making en ready-made science. Dus science in the making is de wetenschap die wordt gemaakt, die wordt gedaan door de wetenschappers. En ready-made science, dat zijn de feiten, dat zijn de uitkomsten. En normaliter doen we het alleen maar met die uitkomsten, met die feiten. Die staan in artikelen, die halen de kranten, daar baseren de politici zich op, et cetera. En die science in the making, dat is niet zo interessant, want dat is gewoon het voorbereidende vuile werk als het ware. Maar hij zegt, daar gebeurt het juist. Daar ontstaan de verbindingen tussen de wetenschappers en de werkelijkheid, tussen de mensen en de niet-mensen. En alleen maar op grond van die verbindingen kan een feit zijn. Als je die verbindingen niet had, kon het feit nooit op deze manier een feit zijn. Ik vind zelf altijd, als ik aan studenten uitleg, probeer ik het altijd ook uit te leggen met technologie. Als je tegenwoordig aan een psycholoog vraagt waarom een puber niet zo goed verantwoordelijkheid kan nemen voor zijn of haar gedrag, dan krijg je meestal een plaatje van een MRI-scan, met de plek waar het rationele denken zit in het brein. En dat functioneert anders bij een puber dan bij volwassenen. En daarom kan een puber niet zo goed verantwoordelijkheid nemen. Maar zonder fMRI kon je dat hele verhaal niet vertellen. Freud had ook een verhaal. Die had een verhaal over individuatie en separatie. Waardoor je juist je eigen kompas moet vinden door je af te zetten tegen het kompas dat je aangeleerd hebt. Anders word je nooit een individu. En Freud had ook een technische infrastructuur. Een sofa en een stoel erachter, zodat de patiënt hem niet kon zien en associaties vrij kon laten vloeien. Dus allebei die theorieën over hoe de wereld in elkaar zit, rusten op die relatie tussen de wetenschapper en datgene wat de wetenschapper onderzoekt.
Dus dat constructivisme, wat denk ik een hele negatieve bijklank heeft gekregen in de brede samenleving, als zouden mensen waarheid maken, verzinnen dus eigenlijk. Dat is eigenlijk veel meer, dat bedoelt eigenlijk veel meer pragmatisch. In de zin van, we maken dat met onze materiële omgeving.
Ja, en daarmee kun je dus inderdaad wetenschappelijke feiten misschien nog veel meer op waarde schatten. Het is niet zo relativistisch als het klinkt. Het betekent vooral niet dat de wereld zomaar een verzonnen verhaaltje is of zo. Hij heeft ergens een heel mooie tekst in een van zijn boeken dat hij op een conferentie is en dat de student achter hem aanholt, die helemaal overstuur is van zijn constructivisme. En hem toeroept van achter in de gang van meneer Latour, gelooft u in de werkelijkheid? En dan stappen ze samen in de lift en dan zegt hij, in de werkelijkheid moet je daarin geloven dan? Die is er toch gewoon. Nee, maar het is toch maar een constructie volgens u. En dan zegt hij, ja, maar wij staan hier in een lift naar de top van een wolkenkrabber. Is ook een constructie. Ben je bang dat hij zomaar instort? Nou, nee, dat natuurlijk ook weer niet. Nou, zegt hij, dat is precies zoals je over wetenschappelijke feiten kunt nadenken. Een constructie kan prachtig zijn. Het doet niets af aan de waarde, aan de echtheid van zo'n gebouw of van zo'n feit.
En op welke manier is dit, onaardig gezegd, relevant? Zeg maar, welk inzicht levert dit op? Behalve dat het inhoudelijk klopt.
Ik denk dat dit eigenlijk uiteindelijk de basis is geworden voor politiek denken. Voor denken over de rol van wetenschap in de politiek. En dat is waanzinnig belangrijk. Ik denk dat hij in de tijd van Donald Trump eigenlijk de ideale basis had om met terugwerkende kracht uit te leggen wat hij bedoelde. Zonder dat mensen er meteen boos over werden. Omdat hij dan kon laten zien dat Trump, die het klimaatprobleem ontkende. Die ontkende dat de mens de oorzaak is van de opwarming van de aarde. Gewoon als het ware de wetenschappelijke feiten negeerde. En hij zegt, daaraan kun je dus zien dat feiten niet zomaar vanzelf een feit zijn, maar dat ze waar gemaakt moeten worden. En dat je ook als wetenschapper eigenlijk mensen moet kunnen meenemen dus in hoe je tot je waarheid komt. En in die zin was Latour denk ik wel visionair, want de hele ontwikkeling van de wetenschapscommunicatie en de relatie tussen wetenschap en samenleving is sinds de jaren 70-80, waarin hij dit soort ideeën ontwikkelt, enorm veranderd. Je gaat niet meer als wetenschapper alleen maar uitleggen hoe vreselijk cool de wetenschap is. Dat doe je misschien ook nog wel af en toe. Maar het gaat er juist ook om dat je de ramen en de deuren openzet. Dat je uitlegt hoe je tot je conclusies komt. Zodat mensen kritisch mee kunnen denken. En de nieuwste ontwikkelingen richting citizen science gaan nog verder. Citizen science, burgerwetenschap. De burger die actief mee gaat doen aan het wetenschappelijk onderzoek. En dus die science in the making, die vroeger als het ware een beetje weggemoffeld werd, want de wetenschappers waren een orakel dat de waarheid sprak. Science in the making is nu juist, heart of the matter geworden. En dat is juist ook politiek ongelooflijk belangrijk.
En als ik nu denk aan recente politieke wetenschappelijke vraagstukken, zeg maar, ik heb natuurlijk corona. Lukt het jou, wat jou betreft, daar aardig om ook die science in the making te laten zien? Of is er toch wel veel orakelachtige wetenschap? En het scepticisme wat er over die inzichten bestaat, dat verraadt ergens dat het misschien iets te veel die orakelkant is.
Ja. Nou ja, inderdaad. Dit is precies waar het Latour om gaat. En dus deze coronatijd laat juist heel veel zien van zijn werk. Want inderdaad, aan de ene kant heb je natuurlijk een hoop mensen die de wetenschappelijke kennis niet zo serieus willen nemen. Of zelfs bang zijn dat daar een partijdigheid in zit. En dat de mensen die de vaccins ontwikkelen ook de mensen zijn die verantwoordelijk zijn voor het feit dat we die vaccins überhaupt moeten nemen. Hoe ze overigens niet eens per se te nemen. Maar ik denk wel dat je ziet dat juist nu in die tijd van corona die verhouding tussen politiek en wetenschap echt op de spits gedreven is. Je hebt een outbreak management team, je hebt het RIVM, Jaap van Dissel. Wat moet de politiek doen? Kunnen we de politiek achterwege laten, gewoon luisteren naar de wetenschappers? Nou, dat willen we natuurlijk ook niet. aan de andere kant willen we natuurlijk ook wel die wetenschappelijke feiten serieus nemen. En ik denk dat wat er is gebeurd de afgelopen tijd is dat wetenschappers steeds vaker het publiek hebben geprobeerd mee te nemen. In het beter snappen hoe dat virus werkt, hoe het zich verspreidt, hoe vaccins werken, dat er verschillende typen vaccins bestaan, et cetera. En dat je aan de andere kant ook ziet dat je mensen tot verantwoordelijkheid kunt oproepen door ze ook die openheid voor het proces van de wetenschap aan te reiken, als het ware.
Ja. Volgens mij hebben we dan een beetje dat eerste blok gehad, of niet, van de wetenschapsfilosofie.
Ja, het is inderdaad, wat ik misschien nog zou kunnen zeggen, dat is dan ook weer een bruggetje naar wat we later gaan doen, is dat juist doordat hij het tot stand komen van de feiten meeneemt in zijn wetenschapsfilosofie, die politieke dimensie zo ontzettend belangrijk wordt. In de politiek gaat het eigenlijk ook om een soort representatie, net als in de wetenschap. De politiek representeert het volk, als het ware, maar wetenschappelijke kennis representeert de werkelijkheid. Dus de mensen en de niet-mensen worden allebei in de politiek gerepresenteerd. En dat is denk ik een hele mooie volgende stap vanuit dat constructivisme van Latour. Want hij laat zien dat je in de politiek dus niet kunt zeggen, oké, de politiek gaat over de waarden en die feiten die trekken we uit de wetenschap. Omdat die wetenschap niet zomaar een neutrale spreekbuis is van de feiten, maar ook actief die feiten moet maken, als het ware. Waar moet maken. Ja. En dat is ook wel een grote pil om te slikken voor sommigen. Maar opnieuw, juist Trump, de ontkenners van de opwarming van de aarde, laten zien hoe belangrijk het is dat je juist dat ook politiek meeneemt.
En hoe zou je dat politiek kunnen meenemen? Door inderdaad Jaap van Dissel aan tafel te zetten, zeg maar. Om het even heel praktisch te maken.
Ja, en door ook, precies. En door ook in de Kamer, zoals nu ook gebeurt rondom de crisis, de wetenschappers te ondervragen over hun wetenschap. Die spreken niet als een soort priester over God, met rechtstreekse kennis van de Heer zelf, als het ware. Maar die hebben een verhaal. En daar kun je kritisch over nadenken. Het laat ook zien eigenlijk dat het heel belangrijk is dat Kamerleden wetenschappelijk onderlegd zijn. Ja. Dat ze ook kritisch in discussie kunnen gaan met wetenschappers voor ze zich baseren op de kennis die wetenschappers aanreiken.
En toch nog even, hoe voorkomt dit dat het toch een algeheel relativisme is? Want dan kun je natuurlijk wel achter de komma discussies krijgen en iemand komt met een ander verhaal aan. En daar kan natuurlijk wel voor extra ruis zorgen in zo'n politieke context.
Ja, nou kijk, het feit dat je in relatie moet treden met datgene wat je wil begrijpen, verandert datgene wat je wil begrijpen zelf niet. Dus je krijgt een beeld van dat virus. Je krijgt een beeld van de werking van vaccins. Maar om dat beeld te kunnen krijgen, moet je een weg afleggen. En je kunt mensen alleen maar dat beeld dus meegeven als je ook die weg kunt meegeven. Je kunt bovendien zelf alleen maar kritisch zijn ten aanzien van jouw eigen verhaal, als je ook die weg zelf ter discussie kunt stellen. Sterker nog, dat doen wetenschappers de hele tijd. Er zijn ook meningsverschillen, debatten onder wetenschappers. En dus als je onder de motorkap kijkt naar science in the making, dan gebeurt er van alles. Is er helemaal niet één waarheid. Er is een heleboel activiteit. En we moeten niet bang zijn om die op tafel te gooien. We moeten juist mensen mondig maken om daarmee te kunnen dealen. Dat is denk ik de consequentie van zijn wetenschapfilosofie.
Ja. Door naar de techniek kant.
Leuk, ja hoor.
En is dat ook chronologisch gezien ook echt een tweede blok in zijn carrière?
Ja. Ja, maar het hangt allemaal heel erg nauw met elkaar samen. Want hij is toen inderdaad gaan nadenken over technologie. En daarna ontstond al snel dat idee van de politiek van de natuur. En daar is dan uiteindelijk ook het Gaia-verhaal uit ontstaan. Er zit ook nog een heel stuk metafysica bij, waarin hij modes of existence, modes d'existence, dus zijnswijzen, bestaanswijzen wilde onderscheiden. Maar misschien moeten we daar nu niet al te diep op ingaan. Dat is weer een heel ander stukje van zijn werk. Ja, maar die techniek. Kijk, dat vakgebied dat is ontstaan uit zijn werk, Science and Technology Studies, gaat ook niet alleen maar over wetenschap, maar ook over technologie. En het bijzondere van zijn niet-modernistische manier van denken, waarin hij niet in de zuivering van de subjecten en de objecten wil geloven. Het interessante daarvan is dat je dus ook anders over de objecten kunt gaan nadenken, over de niet-mensen. En dat doet hij dan dus vooral met hele alledaagse stijlmiddelen. Zoals, wat ik al zei, stripverhaaltjes, detective vormen, et cetera. Om te laten zien dat de dingen een actief onderdeel van de samenleving zijn. Dat een dranger op een deur, die ervoor zorgt dat je de deur achter je dicht doet als het ware, of dat de deur dicht gaat, moraal belichaamt. Een soort code dat die deur dicht moet zijn. Of dat een muntslot in een supermarktwagentje ook een soort gedragsbeïnvloedende werking heeft natuurlijk. Iedereen snapt dat je dat wagentje niet koopt, maar het is gewoon een soort duwtje in de rug om ervoor te zorgen dat je het weer terugzet op de plek waar je hem hebt gehaald. En daar zitten dus maatschappelijke, soms ook morele doelen in die objecten. Hij speelt dan ook heel erg met doel en middel. The end of the means heeft hij het dan over. Dus het doel van de middelen, of het einde van de middelen. Dat kun je natuurlijk mooi in één zin zeggen in het Engels. Omdat middelen, technische instrumenten nooit alleen maar een middel zijn voor een doel. Maar ook die doelen zelf weer kunnen veranderen. Ook onze moraal weer kunnen beïnvloeden.
Doet het een beetje,
dat is nogal wat.
En doet dit een beetje denken, Kees, ik moet denken aan de podcast die wij met jou als gast hebben opgenomen. Over van een beetje de American Rifle Association. Die zo zegt van ja.
Borgman.
Ja, Borgman, dat van guns don't kill people, people kill people.
Ja, nou, dit is zelfs. Dit is echt een expliciet voorbeeld van Latour. Dus hij was op een gegeven moment op Harvard. Ik denk dat het uit die periode komt. En hij probeerde juist dat verschil tussen de mensen en de niet-mensen uit te leggen met die discussie over die bumperstickers. Hè? Dus guns kill people, hè? Dus de anti-wapenactivisten hadden die bumpersticker. Hè? En dan de National Rifle Association had daar als tegengif tegen people kill people. En het mooie van Latour is dat hij laat zien, nou, geen van beide eigenlijk. Hè? Het Engels laat dat zo mooi zien, dat woord gunman, hè, is wel weer een heel naar voorbeeld natuurlijk, omdat het over wapens gaat, maar een gunman, de schutter, is een hybride. Dus mensen kunnen uit zichzelf niet iemand doodschieten, maar een geweer ook niet, maar samen kan dat wel. Dus dat geweer kan de intentie van iemand om woede te uiten vertalen, veranderen, bemiddelen zou ik in mijn eigen taal zeggen, in de intentie om iemand te doden. En dat laat iets zien van een soort activiteit van de dingen, die niet te herleiden is tot een soort eigen bewustzijn van de dingen of zo. Hè. Dat is natuurlijk wat mensen dan ook heel makkelijk gaan roepen. Oh, dus je denkt dat de dingen kunnen denken, dat de dingen een geheim plan met de wereld hebben. Het is geen animisme wat hij wil. Het enige wat hij wil laten zien is dat als we de sociale werkelijkheid willen snappen, dat wil er niet komen met die zuivering van de subjecten en de objecten. Omdat ook sociaal gezien heel veel opvattingen, manieren van gedragen, van ons gedragen, samenhangen met de technologieën, de voorwerpen die we gebruiken.
Maar is dat dan, moet ik dan zo zien dat technologieën dingen als het ware ons, hoe we leven en wat we kiezen en niet kiezen, als het ware vormen? Dus medevorm, of is het iets radicaler dan dat? Of?
Ja, het is inderdaad nooit helemaal helder uitgespit, denk ik, in zijn werk. Ik heb er zelf ook wel veel onderzoek naar gedaan. Mm-hmm. Bij hem gaat het heel sterk over de gedragseffecten van technologieën. Actorschap, handelingsvermogen is een centrale categorie in zijn actornetwerktheorie. En zijn hele manier van denken waarin de wereld bestaat uit actoren die via netwerken aan elkaar verbonden zijn. En die actoren kunnen dan mensen en niet mensen zijn. Ik denk dat je, als je alleen maar focust op gedrag, eigenlijk misschien maar een deel van morele lading van de materiële wereld kunt pakken. In mijn eigen werk gaat het ook veel meer om de manier waarop dingen ook ons helpen de wereld te begrijpen, te interpreteren. Een soort hermeneutiek van de dingen, als ik het dan met een chic filosofisch woord mag zeggen. De manier waarop de dingen ook onze betekeniskaders beïnvloeden. En dus een hele tijd terug, ook wel geïnspireerd door hem, heb ik onderzoek gedaan naar echoscopie. En hoe echoscopie keuzes rondom abortus mede beïnvloedt. Helemaal niet om het punt te maken dat echoscopie ons een bepaalde keuze aanreikt. Maar wel dat echoscopie opeens een verantwoordelijkheid oproept waar die er eerst niet was. Het krijgen van een kind met een open ruggetje, het krijgen van een kind met Down is niet meer een lot, maar is iets waar je van tevoren al rekening mee kan houden. En waar je dus nu opeens verantwoordelijk voor wordt. Waardoor je een nieuwe morele relatie krijgt, ook een nieuwe zorgrelatie voor de foetus. En daar kunnen mensen nog steeds andere keuzes in maken. En er zijn ook een heleboel mensen die een kind gewoon wel laten komen. Natuurlijk als ze ontdekken dat het kind Down zal hebben of een open ruggetje. Maar het betekent wel dat je die dingen niet als een soort neutraal middel kunt zien. Het is niet zomaar een neutraal kijkje in de baarmoeder. De manier waarop, als het ware, de foetus moreel relevant is en waarop we een morele relatie hebben met de foetus, wordt beïnvloed door die technologie. Nou, dat is een manier om de dingen actief te maken, zeg maar. Zonder te zeggen dat de dingen aan ethiek doen. De dingen zijn geen morele actoren of zo. Maar de radicale consequentie van deze manier van denken is dat mensen dat ook niet doen op zichzelf. Want mensen staan altijd in verbinding met hun materiële wereld. We leven niet in een vacuüm, we leven in een materiële wereld. En dus is ethiek een co-productie van de mensen en de niet-mensen. En dat is ook wel een flinke pil om te slikken, hoor. Daar heeft hij heel veel mensen net zo boos mee gemaakt als met zijn wetenschapsfilosofie. En ik zelf heb daar ook mensen mee boos gemaakt trouwens. Dat mensen zeggen, ja, maar hoe kun je dit nou zeggen? Want nu pleit je eigenlijk voor een soort morele luiheid. Ik denk, oh, we kunnen de dingen wel moraliseren. Dan stoppen we de moraal in de techniek. En dan hoeft de mens het niet meer zelf te doen. Maar dat is precies niet, denk ik, wat deze positie inhoudt. Het gaat er niet om dat de dingen het wel voor ons kunnen oplossen. Hè, en dat we dan van onze verantwoordelijkheid af zijn. Het gaat er juist om onze verantwoordelijkheid te vergroten. Want we zijn nou niet meer alleen verantwoordelijk voor onszelf, voor ons eigen gedrag, maar ook nog eens een keer voor de materiële wereld die we ontwerpen die invloed heeft op ons gedrag. Dus het is juist een vergroting van de morele gemeenschap en geen inperking.
Ook omdat je een belangrijke blind spot eigenlijk helder maakt. Dus in het voorbeeld van echoscopie, bijvoorbeeld, is dat je dan je wil eigenlijk niet doen alsof dat een keuze is die je onderling maakt, maar je wil helder hebben van, ja, maar wacht even, dit is een keuze die er überhaupt is dankzij bepaalde technologie. En dat geeft dan een... Wat weten we dan, zeg maar?
Ja, nou dan weten we in ieder geval, denk ik, dat we verantwoordelijkheid kunnen nemen voor de impliciete keuzes die zo'n technologie aandraagt. He, dus je kunt zeggen, oké, er is ergens kopie en dus gaan we by default scannen of er iets mis is, als je het mis zijn mag noemen. En dan ga je eigenlijk onbereflecteerd mee in een soort impliciete moraal dat als je het van tevoren weet en er is iets mis, dat je er dan ook iets aan moet doen. Terwijl het feit dat je het ziet, kun je ook zien als een soort beschikbaar maken van die morele lading van technologie voor reflectie, voor eigen verantwoordelijkheid. En dan kun je ermee mee spelen. Ik heb dat vanuit Foucault wel gethematiseerd als een soort technologie van het zelf, zoals Foucault dat ook noemt. En dat je niet zomaar de machtsstructuren waarin je leeft, zoals de invloed van techniek op je moraal, accepteert en erin onderduikt, maar dat je die probeert recht in de ogen te kijken en je eigen subjectiviteit, je eigen mens zijn, vorm geeft in interactie met die technologie.
Ja, en juist je door je daar... Sorry, ja, ga je gang.
Nou ja, toevoeging. Zoals ik het nu formuleer, zit ik echt vanuit mijn eigen fenomenologische kader te denken. En Latour zou dit nou net niet meer mee voltrekken. Het subject dat zich toe-eigent hoe de objecten op het subject inwerken. Er zit in mijn verhaal toch een soort
uit elkaar
dualiteit.
Trekken, ja.
Ja, en dat wil ik volhouden. Dus ik wil ze niet helemaal uit elkaar trekken. Ik wil ze niet scheiden, maar ik wil ze wel kunnen onderscheiden. Ik denk toch, ik ervaar mezelf in een wereld. En ik kan mezelf niet zonder die wereld ervaren. Maar ik denk dat het echt zin heeft om toch subject en object, mensen en niet mensen te onderscheiden. Je kunt zelfs het hele verhaal van Latour niet uitleggen zonder toch die onderscheidingen wel te maken.
Ja, want toch heel even naar de mens die daar dan in handelt. Welke, je zegt dat neemt dat die verantwoordelijkheid neemt eigenlijk toe omdat je die kennis toeneemt. En dus word je meer bewust van welke keuzes je kan maken. Maar verandert het nog iets aan de mens zelf? Of?
Nou ja, dus ik denk dat wij, als we zien dat technologieën moreel geladen zijn, een verantwoordelijkheid krijgen, A, voor het ontwerpen van die technologie. Opeens kun je ook bedenken dat dat anders zou kunnen. Als je die moraal kunt lezen, kun je er misschien ook in schrijven, als het ware. En ten tweede worden we verantwoordelijk voor het omgaan met die technologie, het maatschappelijk inbedden. Dus met echoscopie, je kunt zeggen, technologisch gezien, moet dat ding wel automatisch meteen metingen uitvoeren, waardoor je weet of je kans hebt op een kind met Down-syndroom. Maar je kunt ook zeggen, moeten we wel een screeningprogramma invoeren na 20 weken voor iedereen? Ik ben er helemaal niet tegen over, maar ik geef maar gewoon een voorbeeld aan. En dus de techniek zelf, de inbedding en ook de gebruiker zelf. Dus je kunt mensen toerusten. Ik denk ook dat het eigenlijk steeds meer is gaan horen bij burgerschap in onze digitale, in onze technische samenleving. Dat we die techniek ook leren lezen als iets sociaals. En die invloed van techniek op onszelf ook kunnen doorgronden om er verantwoord mee om te kunnen gaan.
Maar dit is eigenlijk een gevolgtrekking die je zelf maakt op basis van voorwerk, als het ware, van Latour, kan ik dat zo zien?
Ja, ik denk dat bij Latour staat heel sterk ook die morele lading van de technologie centraal. Er zijn meer mensen die dat hebben gethematiseerd. Maar dingen die ik net aangaf gaan iets meer ook richting fenomenologie of postfenomenologie, zoals we dat nu noemen, met een mond vol. Maar de inspiratie is duidelijk Latouriaans. Het echte Latouriaanse idee is dat je er niet komt met die zuivering van subjecten en objecten, maar dat je, als het ware, ook met de woorden die we normaal voor de mensen gebruiken, over de dingen moet gaan praten, om te snappen wat ze met ons doen.
Hey, en brengt het ons dit dan langzaamaan naar dat derde deel van Gaia en de aarde, waar we ook dus naar Ivo moeten zien dat dus niet een decor is, maar ook een actor.
Ja, lijkt me een prachtige overgang. Want inderdaad is dat misschien wel de meest radicale consequentie van het vager maken van de grens tussen subject en object. Laten zien dat we ook een heel ander verhaal over onszelf moeten leren vertellen eigenlijk. Dat wij niet het middelpunt zijn. Dat hele antropocentrische wereldbeeld, wat er ook samenhangt met het wetenschappelijke wereldbeeld, ook met het modernistische wereldbeeld, daar moeten we vanaf. En dat is ook weer echt een Heidegger thema. Ik blijf het maar zien in zijn werk. Omdat voor Heidegger was dat heel essentieel. De gedachte dat wij zelf ons eerst hebben losgemaakt van die werkelijkheid, zodat de wetenschap de vraag kan stellen hoe de objectieve wereld voor de subjecten kan worden gerepresenteerd. Dat is de eerste stap. Maar de tweede stap is dat je, als je er eenmaal los van bent, kun je er ook over gaan heersen. Dus dan krijg je die wil tot macht, waarbij de wereld vooral een soort voorraad grondstoffen voor ons wordt, waarbij we over kunnen beschikken. Nou, dat hele beeld, waarin ook de wereld letterlijk een beeld wordt, zoals Heidegger dat noemt, dat speelt ook een grote rol in Latour, in het werk van Latour. Hij schrijft heel mooi hoe dan vaak het beeld van die blue marble, die blauwe knikker in de ruimte, wat dan de aarde is, in de ogen van een astronaut, hoe dat beeld wordt ingezet om mensen tot verantwoordelijkheid voor de aarde op te roepen. Ik kan me dat overigens ook heel goed voorstellen. Bijna elke astronaut komt met zo'n spirituele ervaring terug. Want alles is koud en donker. En dan is daar alleen die ene aarde waar leven is. Maar Latour zegt juist, we moeten down to earth. We moeten met beide benen op de grond, zou je in het Nederlands zeggen. Omdat die aarde zelf, de plek waar wij op leven, waar we thuis horen, die maakt wie wij zijn, die moet er zijn. En dat is ook eigenlijk echt het thema van Heidegger. Dat je juist die lokale verbondenheid in je concrete context centraal moet kunnen stellen. Om te snappen wie je bent en wat de wereld om je heen is. En voor Latour is dat dan ook natuurlijk een soort ecologische afhankelijkheidsrelatie. Waarbij je, als je het zo framet, dan staat de mens ook alweer bovenaan. Wij zijn afhankelijk van de rest van de aarde voor ons voortbestaan. Maar in dat hele beeld van Gaia, dat hij, zoals ik al zei, vanuit Lovelock in de discussie weer inbrengt, is eigenlijk vooral dat het één groot levend organisme is dat zich integraal ontwikkelt. En ook als het ware op dat niveau van de aarde kan worden beschreven. En dan zijn we gewoon maar één van de vele organen van de aarde. Dat inzien is denk ik zowel belangrijk om te snappen hoe wij denken. De aarde, de basis waarop we leven, bepaalt dus ook hoe wij denken, hoe we de wereld kunnen begrijpen. Maar het bepaalt ook denk ik hoe we keuzes zouden kunnen maken. Want het probleem is in zekere zin dat wij de enigen zijn die in de politiek ook kunnen spreken namens de niet-mensen. En dat is precies de koppeling waarin ook eigenlijk dan zijn politieke werk en ook zijn werk over wetenschap weer bij elkaar komen. Iemand moet ook als het ware Gaia besturen. Of iemand. Wij mensen hebben een bijzondere verantwoordelijkheid in het besturen daarvan. Betekent ook dat wij die politiek van de dingen ook moeten uitbreiden tot een politiek van de natuur. En dan kom je weer op dat thema terecht waar we het al eerder over hadden. Dat er altijd een soort dubbele representatie is. De mensen en de niet-mensen worden gerepresenteerd in de politiek. En dan komt het erop aan hoe we zo goed mogelijk ook de niet-mensen kunnen representeren. Dus in Nederland is er zo'n prachtig initiatief van de ambassade van de Noordzee. Mensen die geïnspireerd door Latour in naam van Noordzee, namens de Noordzee, politiek willen spreken. De belangen als het ware, als je het al wil framen als een belangenstrijd. Maar in ieder geval het perspectief van de Noordzee en de bewoners van de Noordzee op de politieke agenda willen zetten. Nou, dat is natuurlijk een heel ingewikkelde thematiek. Want wij zijn nog altijd degene die dat dan op de agenda zetten. Dus je ontsnapt dan ook haast niet aan je antropocentrisme als het ware. Maar de kunst is om dat op een zo verantwoorde manier te doen. Dat we vanuit het geheel spreken. En in ieder geval dat we onszelf niet meer bovenop plaatsen. Maar dat we onszelf als onderdeel van het grotere geheel zien.
En want hoe kijkt Latour naar de plek die de mens nu inneemt op aarde? Je zegt nou, het is een orgaan. Het is natuurlijk wel een soort lekkende lever of zo. Zeg maar, als je kijkt naar de impact die de mens heeft op de wereld. Hoe kijkt hij daarnaar?
Nou ja, als een wezen dat dubbel is verbonden met die aarde. Aan de ene kant zijn we de aarde enorm aan het veranderen met onze industriële activiteiten. De opwarming van de aarde is toch wel toch vrij onomstreden dat het aan ons toe te schrijven is. En tegelijkertijd zijn we er totaal afhankelijk van. En is ons eigen voortbestaan misschien ook wel afhankelijk van die aarde. Hij laat ook heel mooi zien in tijden van de coronacrisis dat we ook eigenlijk veel meer zouden kunnen doen dan we doen. Het argument tegen het pleidooi van veel milieuactivisten om de economische groei te stoppen of om andere vormen van economie te ontwikkelen was altijd van ja, dat kan toch niet. Dan gaat alles kapot en dan stort de hele wereld in. Maar ja, door de coronacrisis zijn we wel degelijk in staat gebleken om de economie gewoon stop te zetten. En dat heeft natuurlijk enorme gevolgen. Dus het is geen feest, verre van dat. Maar het kan wel. En dat geeft Latour denk ik nu een soort nieuwe energie. Eigenlijk zegt hij, die coronacrisis is een soort generale repetitie voor de klimaatcrisis die mocht komen. En dat klinkt een beetje Schopenhauer-achtig, maar het ergste moet nog komen. In die zin is het niet zo vrolijk stemmend. Ook al is Latour toch vaak wel verrassend humoristisch. Maar ik denk dat dat wel een heel mooi perspectief is. Dat we zien op het moment dat wij die verbondenheid van onszelf met de aarde zien, waar het virus natuurlijk ook bij hoort en waar het virus uit heeft kunnen ontstaan, uit onze nieuwe manier van met dieren omgaan. Het is een zoonose, zoals ze dat noemen. Het is overgesprongen van dieren op mensen. Dat hoort bij het feit dat we nu in deze crisis zitten. En er zullen er nog veel meer komen. En dan komt het erop aan of wij in staat zullen zijn om vanuit dat geheel van Gaia, het hele ecosysteem, keuzes te maken. En niet alleen maar vanuit onze individuele korte termijn belangen.
En welke rol speelt technologie erin volgens Latour?
Het is bij mijn weten eigenlijk niet zo heel uitgewerkt thema momenteel. Maar ik moet zeggen dat ik ook niet al zijn recente werk heb gevolgd hoor, de afgelopen periode. Maar ik denk dat het een Latouriaanse zienswijze zou zijn om te zeggen dat we eigenlijk het klimaat enorm veranderd hebben met onze uitstoot. Dat we eigenlijk een soort geoengineering hebben gedaan, zoals dat heet. Dus ingrijpen in het klimaatsysteem zonder dat we dat goed door hadden. En dat je misschien ook dan de consequentie onder ogen moet zien dat we dit soort technologie misschien ook zouden moeten toelaten. Ik weet ook niet, ik weet niet zeker of hij daar onmiddellijk open voor zou staan. Ik zou het zelf wel een spannende consequentie vinden. Niet dat ik zo enthousiast zou zijn over geoengineering per se. Het is ook enorm riskant om te gaan rommelen met het klimaat. Weet jij veel wat er allemaal gaat gebeuren? Tegelijkertijd hebben we het dus al gedaan. En laat het ook zien hoe onze relatie tot het klimaat en tot de aarde met haar klimaat door en door technologisch bemiddeld is. En moeten we die rol van technologie daarin een volwaardige plek geven als we naar meer verantwoorde manieren van omgaan met de aarde zouden willen toewerken.
Dat zou een soort van reverse geoengineering kunnen.
Ja, dat is natuurlijk in die wereld. Maar goed, nogmaals, nu praat ik gewoon verder in mijn lijn vanuit Latour en niet vanuit Latour zelf. Maar er zijn allerlei manieren in de maak om CO2 uit de atmosfeer af te vangen. Bijvoorbeeld algen in de oceanen te strooien die CO2 kunnen opvangen en kunnen omzetten in kalk of zo. Dat is nogal wat. Want als je dat zou kunnen gaan doen, die algen, die planten zich voort. Kun je er ooit nog een rem op zetten? Ja. Wat als we te veel CO2 afvangen? Of als het heel lokaal gebeurt? We hebben eigenlijk nog onvoldoende kennis van het totale klimaatsysteem, misschien om dat verantwoord te kunnen doen. Maar ervoor openstaan dat je misschien een route als deze zou moeten verkennen, dat je het in ieder geval ziet als onderdeel van onze relatie met Gaia, dat zou wat mij betreft een soort radicale consequentie zijn van het Latouriaanse denken. Niet om te zeggen dat we het dus moeten zien als een engineering project. Dat zou misschien wel het punt zijn wat Latour nu zou maken. Ja, maar dan ga je alleen maar door in die fantasie dat jij als mens de macht
heerst.
Maar als je het ziet als een soort uiting van omgaan met je kwetsbaarheid, met de kwetsbare relatie waar we samen in zitten, dan zou je dat een hele andere ethische lading kunnen geven. En veel meer ook vanuit respect en vanuit zorg kunnen vormgeven dan vanuit beheersing.
En als je over die representatie van de niet-menselijke actoren, wat noemt hij daar zelf concrete voorstellen voor of hoe dat eruit zou kunnen zien?
Het woord dat hij voortdurend gebruikt om dit idee kracht bij te zetten is het parlement van de dingen. In de politiek niet alleen maar de mensen, maar ook de dingen of de niet-mensen dus een rol moeten spelen. En dus dat gaat dan niet over heel concrete voorbeelden, maar wel over de noodzaak dat we ook over dat de niet-mensen ook aan het woord kunnen komen, letterlijk.
Ja, dus die ambassade van Noordzee is daar echt een goed voorbeeld van een initiatief wat dat neerzet. Ja.
Absoluut, absoluut. Ja, hij laat het ook heel mooi zien met oude woorden, ook weer een hij heeft het dan over het parlement, het Scandinavische woord voor parlement, en sommige Scandinavische talen is ting of ding. Hè. Dus, en in onze taal heb je dat ook nog steeds. Er is iets in het geding, of je spant een kort geding aan. En dus ding is eigenlijk een plek waar mensen bij elkaar komen omdat ze iets dwars zit of zo. Dus het parlement is een verzamelplek voor de mensen, waar ook een concern, een soort issue op de agenda komt te staan. En ik denk dat je dat ook heel mooi ziet in de politiek. Dus mensen komen bij elkaar, maar er is ook een probleem. En die mensen moeten aanwezig worden gesteld, maar het probleem ook. En het probleem vergt dus kennis. En dat is die representatie van de niet-mensen. En dan zou je dus vanuit mijn eigen perspectief van techniekfilosofie, ook weer geïnspireerd door Latour, kunnen zeggen dat juist ook in de manier waarop die mensen bij elkaar kunnen komen en waarop de issues politiek relevant kunnen worden, technologie een rol speelt. Dus hoe begrijpen wij met behulp van technologie wat er op het spel staat? En hoe kunnen mensen bij elkaar komen? Niet alleen maar meer in een parlement, maar ook online. Ook op sociale media worden issues geconstrueerd door mensen onderling. En dus daar zit ook een soort nieuwe ruimte voor democratie. Die niet alleen maar gaat over hoe de mensen bij elkaar komen, maar juist ook over hoe de natuur zich kan mengen en wie er op welke manier ook namens de natuur zou kunnen spreken.
Ja. Dankjewel, Peter Paul. Volgens mij een heel interessant verhaal. Ik denk dat we Heidegger in ieder geval goed al uit de doeken hebben gedaan qua een tegenstander van Latour. Maar jij zegt eigenlijk veel meer verwantschap dan die zelf misschien wil toegeven.
Ja.
Wat zou je aanraden van Latour als eerste te lezen als iemand daarmee aan de slag wil?
Als eerste te lezen van Latour zou ik zeggen, als je nu moet beginnen. Er is net een prachtig boekje, Het Parlement van de Dingen. Net verschenen over Gaia en de representatie van niet-mensen. En eigenlijk heel veel van de thema's die we nu in deze podcast hebben aangeraakt zitten daarin. Het boekje is verschenen omdat Latour vorig jaar de Spinoza-lens heeft gewonnen. Dat is een grote internationale prijs voor filosofen die heel invloedrijk zijn in de maatschappij. En wiens werk van hele hoge waarde is, zowel voor de wijsbegeerte als voor de samenleving. Dus dat is denk ik een heel mooi begin. Prachtig boekje om te lezen, waarin je zowel iets leert over Gaia als over die representatie van de niet-mensen en de relatie tussen de mensen en de niet-mensen.
Dankjewel. We hebben het gehad over Bruno Latour, een nog levende Franse filosoof die zich ook bezighoudt met zeer actuele thema's. Eigenlijk zijn grote ding is dat hij de scheiding tussen de mens en de niet-mens wil laten vervagen. Dat is een beetje het modernistische project. De mens is een subject ten opzichte van allerlei objecten. En wij kunnen die objecten kunnen we kennen en we kunnen er uiteindelijk over heersen. Maar daarmee staat de mens dus centraal en kan heersen over die wereld. Terwijl, zo zegt Latour, de mens heel erg ingebed is juist in die wereld. De mens staat er niet buiten, maar zit erin. En de mens is onderdeel van een geheel, van een ecosysteem. En in de wetenschap en in de politiek proberen we eigenlijk de boel te zuiveren en ons als subject daarin apart te zetten. Maar nee, zegt Latour, er zijn eigenlijk juist een hele hoop hybride vormen waarin je juist ziet dat menselijke actoren en niet-menselijke actoren juist heel erg door elkaar lopen. Hij begint met eigenlijk een soort antropologisch onderzoek naar wetenschap. Hij kijkt dan naar hoe wetenschappers feiten maken. Want uiteindelijk is het ook een proces waarin je kiest welke feiten het zijn, welke instrumenten je gebruikt. En zo wordt het een constructie. Dat bedoelt hij niet relativistisch, maar hij zegt het is juist belangrijk om inzicht te geven in die processen. Hij zegt science in the making moet leidend zijn. En niet dat ready-made science, dat je eigenlijk als een soort orakel dingen uit spuwt en daar gewoon maar zo even wat feiten deelt. Nee, je moet ook echt delen hoe je daartoe komt tot die inzichten. En bijvoorbeeld het hele klimaatdebat en de reacties van bijvoorbeeld de hoek van Donald Trump is daar een voorbeeld van. Je moet ook echt laten zien hoe je aan die feiten komt om ze daadwerkelijk die impact te laten hebben. Hij kijkt dan ook volgens naar de politieke implicatie ervan. En hij zegt, ja, al die niet-menselijke actoren die worden niet goed gerepresenteerd. En ook dus wetenschap moet op een goede manier gerepresenteerd worden. En dat zou eigenlijk moeten kunnen door dus ook wetenschappers zelf daarover aan het woord te laten. Niet de feiten aan zich zo even te presenteren, maar dus eigenlijk ook met de hele context eromheen. Hij kijkt volgens naar techniek en ziet daarna ook dat onderscheid tussen niet-menselijke actoren en menselijke actoren vervagen. Want zegt hij, ook dingen kunnen een bepaalde moraliteit met zich meedragen. Denk aan een verkeersdrempel, denk aan een dranger op de deur. Hè, die zeg je eigenlijk in principe, deze deur hoort dicht. En dus hebben die ook een invloed op ons. En we kunnen ze eigenlijk niet goed snappen als we niet zien welke invloed ze ook op ons hebben. Denk ook aan het guns kill people of people kill people onderscheid. Waar gaat het nou om? Nee, het is een gunman. Het is hybride. Het is het geweer en de mens die dat samen eigenlijk tot de handelende actor is erin. Is dat dan eigenlijk een soort ding dat hij zegt, ja, dingen hebben ook een bewustzijn? Is alles een beetje spiritueel geladen? Nee, het is geen animisme. Dingen hebben geen bewustzijn, maar ze zijn dus wel, hebben dus wel impact op ons handelen. Kijk bijvoorbeeld naar echoscopie en abortus als voorbeeld. Doordat we meer inzichten hebben in wat er met ons ongeboren kind aan de hand is, zorgt er ook voor dat we dus vervolgens anders gaan handelen. Dus het heeft een invloed op ons. En het stelt ons ook voor een grotere verantwoordelijkheid. Op deze manier wordt moraliteit ook niet weggeparkeerd in de dingen. Van ja, het is alleen maar de context die ons beïnvloedt. Nee, we krijgen juist een grotere verantwoordelijkheid. En we kunnen niet dus ons daarvan onttrekken. Vervolgens dat nog dat grenzen vager maken, kom je op het derde deel. Het antropocentrische wat er af moet in relatie tot de aarde en de natuur. We moeten, nou, het zijn dus het risico dat we ons hebben losgemaakt als mensen, gaan we er ook heersen over de objecten om ons heen. Wij zijn het subject, de rest zijn alleen maar objecten en wij kunnen daarover heersen. Nee, zo moeten we niet naar kijken, we moeten down to earth terug. En hij pakt dan het idee Gaia. En dat is eigenlijk het idee dat dus de mens en de natuur één groot ecosysteem is, waar de mens slechts één van de organen in dat organisme eigenlijk is, dat grote organisme aarde. En ook daarin komt die politieke component terug. Hij heeft het dan over het parlement van de dingen. Daarin zou dan ook niet menselijke actoren gerepresenteerd moeten zijn. Het risico is natuurlijk dat je altijd nog weer antropocentrisch blijft denken en ook ergens moet, want de mens kan spreken en bepaalde dingen niet. Maar toch moet daar op een bepaalde manier ook de stem van bijvoorbeeld de Noordzee daadwerkelijk gehoord worden. En daarom is bijvoorbeeld zo'n voorbeeld als de ambassade van de Noordzee een mooi voorbeeld. Daarbij geldt ook dat de technologie daar echt een goede rol in kan spelen om op nieuwe manieren die representatie goed in te zetten. En buitengewoon actueel denken dus. Zeker ook als je kijkt naar de huidige coronacrisis en de klimaatcrisis die erachter zit. Hij zegt, ja, corona bewijst eigenlijk dat het echt anders kan. We kunnen de wereld op pauze zetten. Dat kon eigenlijk alleen nooit voor het klimaat. Kan nu wel voor corona. In dat opzicht is corona een soort generale repetitie voor wat ons nog te wachten staat als de klimaatcrisis nog verder doorontwikkelt. Heel hartelijk dank Peter Paul voor een super interessant verhaal en super actuele denker. Dankjewel Kees. En vooral jij natuurlijk heel hartelijk dank voor het luisteren aan deze aflevering. Hopelijk kon je hem waarderen. Deel hem vooral met anderen. Laat een recensie achter als het kan. En graag tot de volgende keer. Emmenez-moi au bout de la terre. Emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la nuit...